Ja, goedemorgen allemaal. Super mooi om vandaag bij jullie thuis in de huiskamer te mogen zijn en ook super fijn om hier te zijn. Dankjewel aanbiddingsteam voor datgene wat jullie hebben voorbereid en je hart hebben geopend om de gemeente mee te nemen in aanbidding voor de troon van God. Dat is zo het verlangen van mijn hart en ik weet ook het verlangen van het hart van jullie. Van jullie voorgangers, om dicht bij het hart van God te komen, iedere keer opnieuw. Iedere keer opnieuw dicht bij zijn hart te komen. En ja, dat mogen we ook vasthouden als we door moeilijke omstandigheden gaan. Als we horen van iemand die ernstig ziek is en een heel aantal mensen die getroffen zijn, dan mogen we ons vasthouden dicht aan het hart van God. En er is een mooie belofte. Mijn preek van vandaag gaat over belofte van God. En er is een mooie belofte van God, en die staat in Maleachi 3, vers 6. Nou, ga maar gelijk even een overhoring doen, maar Gerrit, wat staat er in Maleachi 3, vers 6, Gerrit?
Het woord van de Heer.
Ja, dat is het woord van de Heer. Daar staat, want ik, de Heer, ben niet veranderd. En in het Engels staat, for I am the Lord, I do not change. Vertaald, ik ben de Heer, ik verander niet. Ik ben de Heer. Ik verander niet. Niet gisteren niet, niet eergisteren niet, niet 1000 jaar geleden niet en niet over 1000 jaar. Ik ben de Heer en ik verander niet. En ons leven is voortdurend in verandering. Wij kunnen eigenlijk ons niet voorstellen dat er vanaf nu af aan, bijvoorbeeld een jaar lang of nog langer, dat er niks zou veranderen. Ons leven verandert voortdurend. Onze keuzes, die veranderen wel eens. Onze gedachten, die veranderen wel eens. Zelfs onze overtuigingen, die veranderen wel eens. Je mening over iets kan nog wel eens veranderen. Waar je woont en waar je werkt. En allemaal dingen die kunnen veranderen. Maar God zegt, ik ben de Heer en ik verander niet. Wij veranderen wel. In ons leven is veel verandering. Je zou je voor kunnen stellen dat je bijvoorbeeld, dat het heel wezenlijk wordt. Stel, er komt iemand in jouw bedrijf of iemand naast je buren wonen en je eerste indruk van die persoon, daar kan je wel eens een beetje bij hebben van, nou, dat lijkt me een beetje een hork of een beetje een suffe gast of zo. Of dat je gewoon een eerste indruk van iemand hebt en dat je denkt, nou, is geen leuk persoon, ga ik niet mee, heb ik geen klik mee. Maar soms dan, ja, als je naast iemand woont of je moet met iemand werken of hoe dan ook, dan kom je met iemand in contact en dan leer je iemand wat beter kennen. Dan ga je eens even een gesprekje met iemand aanknopen, dan leer je wat over iemands achtergrond. En dan gaandeweg moet je na een bepaalde periode, moet je toch vaststellen, ja, eigenlijk is het een beetje raar geweest dat ik dat dacht, want het is een hele leuke gast. Het is een hele sociale persoon. Het is iemand die, nou ja, dan kun je hele gedachte over een persoon kan zomaar veranderen. Maar de Heer zegt, ik ben God, ik verander niet. En wij willen soms ook graag veranderingen zien. Als je door periodes in het leven gaat, als je door fases, seizoenen in het leven gaat, dan strek je je uit naar een belofte van God en wil je graag een verandering zien. Dat die belofte die God heeft gegeven, dat die ook daadwerkelijk zichtbaar wordt op jouw leven, in jouw situatie of wellicht ook in jouw gemeente. Misschien ben je al langer ziek en bid je al langer voor genezing en is het nog niet gebeurd. Misschien zijn er andere doorbraken, misschien iets over een bediening, dat God iets heeft beloofd over een bediening, over jouw leven of op jouw leven en zie je het nog niet zo goed. Misschien in deze gemeente verwacht je, verlang je naar datgene wat God heeft gesproken, maar zie je het nog niet. Ruim 7 maanden geleden mocht ik hier ook staan. 7 maanden geleden, toen Gerrit werd bevestigd en Laura werden bevestigd in deze gemeente als voorgangers. En ik sprak toen een boodschap uit 2 Koningen 3. En dat ging over die 3 koningen, waarvan 1, koning Jozef, had zegt van, we hebben een probleem, het water is op voor het hele leger en we moeten water hebben. Laten we een profeet roepen. En die profeet Elisa die zegt van, ja, maar als ik moet komen, dan moet er ook een harpspeler komen. Want ik wil in de tegenwoordigheid van God willen kunnen spreken. Dus er komt een harpspeler. En de geestelijke atmosfeer verandert. En Elisa begint te spreken. Hij spreekt, ga op je knieën en graaf geulen. Misschien kunt u het zich nog herinneren. Graaf geulen voor water. En water is het beeld van de Heilige Geest. Graaf geulen, graaf geulen, graaf geulen. Dan zal ik een bron openen en dan zal er water komen. En ik geloof dat dat een belofte van God is over dit huis. Graaf geulen en dan zal het bovennatuurlijke doorbreken. Dan zal het bovennatuurlijke zichtbaar worden. Doe het niet uit je eigen kracht, sprak ik toen. Laat het niet door een menselijke kracht komen, maar laat het komen door de bovennatuurlijke beweging van de kracht van de Heilige Geest. Maak ruimte. Hoeveel water zal er dan komen? Nou, hoeveel geulen wil je graven? En er waren in die dienst nog meer beloften van God. Nog meer woorden van God over dit huis. Over wat het plan van God is met de ark. En weet je wat het mooie is? De belofte van God is niet veranderd. Want God zegt, ik de Heer verander niet. Ik verander mijn belofte ook niet. Niet over dit huis en niet over jou. En daar mag je je mee bemoedigd voelen. En vandaag wil ik kijken naar twee mannen uit de Bijbel. Die gaan staan op een belofte die ze van God hebben gekregen. En ik ben super dankbaar voor het filmpje van de kinderen. Want ik heb niet zoveel tijd om wat uit te leggen over Abraham. Want ik ga het over Abraham hebben. En ik ga een stukje uit het leven van Abraham belichten. Maar Abraham die kreeg een belofte van God. En hij ging staan op die belofte. Abraham en Sarah. Abraham is 75. Sarah is 65. En God zegt, jullie gaan veel nakomelingen krijgen. Jij wordt een vader van veel volken. Wauw, wat een belofte. Wat een geweldige belofte. En dan gaan de jaren voorbij. En na 10 jaar zeggen ze tegen elkaar, zie jij het nog gebeuren? Nou, zei Sarah, weet je wat je moet doen? Ga maar met mijn, hoe heet dat ook alweer in de Bijbel, mijn bijvrouw. En slaap daar maar mee en verwek daar een kind bij. Dan gebeurt er in ieder geval wat. En zo gebeurt het. Dat als Abraham 86 is, dat Ismaël geboren wordt. Bij Hagar. Niet het plan van God. Niet in de bedoeling van God. Maar het is wel gebeurd. 13 jaar lang is het stil. 13 jaar lang is er niet echt een hele duidelijke beweging in het leven van Abraham over deze belofte. En dan lezen we in Genesis 17... Vers 1 tot 4. Toen Abraham 90 jaar oud was, verscheen de Heere aan Abraham. En hij zei tegen hem, ik ben God, de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. En ik zal mijn verbond sluiten tussen mij en tussen u. En u uitermate talrijk maken. Toen wierp Abraham zich met het gezicht ter aarde en hij sprak met hem. Wat mij betreft, zie mijn verbond met u. U zult vaders worden van een menigte volken. Een bijzonder moment. Waarbij God aanhaalt wat hij 25 jaar daarvoor heeft gezegd. God nam Abraham mee naar buiten. Misschien kent u het verhaal. Ze kijken omhoog. Ze kijken naar alle sterren. Zo groot zal je nageslacht zijn. Zegt God tegen Abraham. En Abraham, die geloofde de Heere en die rekende hem dat tot gerechtigheid. Het bijzondere in dit verhaal is dat God natuurlijk heel boos op Abraham had kunnen worden. Wat heb je nou gedaan? Waarom heb je niet vastgehouden? Ben je niet blijven geloven dat ik dit probleem, dat jullie te oud zouden zijn om nog kinderen te kunnen baren, dat ik dat zou kunnen oplossen? Waarom? Waarom? Maar dat deed hij niet. Hij komt bij Abraham en hij zegt, wat mij betreft is het verbond, is de belofte die ik aan je gedaan heb, is nog steeds actief. Wat mij betreft is dat verbond er nog steeds, is die belofte er nog steeds. Ook al waren ze even afgedwaald en hadden ze een plannetje getrokken, waren ze een beetje richting hun eigen oplossingen gegaan. Kent u dat? Dat je een belofte van God krijgt, dat je sterk het idee hebt dat God iets wil doen. En dat je dan denkt van ja, God u doet nu al zo lang niks, zal ik dan zelf maar iets doen? Zal ik dan zelf maar een oplossing zoeken? En misschien zit je thuis en luister je hiernaar en denk je van ja, dat heb ik ook gedaan. En God zal wel boos op me zijn. Luister naar het woord van God voor Abraham. Abraham, mijn belofte, mijn afspraak met jou, mijn plan voor jouw leven is niet veranderd. Want ik ben namelijk de God die niet van gedachten verandert. Niet voor Abraham en niet voor de ark en ook niet voor jou. Is dat niet bemoedigend? Dat als wij soms een Ismaël zoeken, een oplossing zoeken voor iets wat God niet zo bedacht had, dat God dan zegt, ja, maar mijn plan met jou is niet veranderd. Ik ga nog steeds de weg die ik met de ark wil gaan. Want ik heb een plan met de ark. En daarom doe ik een belofte aan de ark, zodat jullie je eraan vast kunnen houden dat ik het zal doen. Het bijzondere is dat God hier zijn naam in Genesis 17 zijn naam noemt. Hij zegt, ik ben El Shaddai. Ik ben de almachtige God. Ik ben de God die als ik zeg, jij gaat op 100 nog een kind krijgen, dat je dan op 100 nog een kind krijgt. Want ik ben God en ik kan dat doen. Ik zeg, ja, natuurlijk is het heel erg kwetsbaar als je op een IC komt te liggen en je zou aan de beademing liggen. Maar zei, ik ben God. Ik ben de Almachtige. Ik kan alles doen, want ik ben God. En dat is de God die spreekt tegen Abraham. En dat is ook de God die spreekt vandaag tegen jou in jouw huiskamer. Wat jouw situatie ook is, welke belofte er ook over jouw leven is uitgesproken, die je nu nog niet gezien hebt, of over de ark is uitgesproken, die je nu nog niet gezien hebt, hou vast aan de belofte. Hou vast aan de belofte van God, want God heeft het uitgesproken en Hij verandert niet. Hij verandert niet, want zijn plan is vastgezet over jouw leven. Zijn plan is vastgezet over dit huis. El Shaddai. El Shaddai. Ik ben God, de Almachtige. En mijn belofte staat nog steeds, zegt hij tegen Abraham. Je hoeft niet in de schuld te gaan zitten. Je hoeft niet weg te kruipen of je hoeft je niet te verbergen. Zeg maar, nou, nu is het allemaal verprutst. Want nu hebben we toch een beetje ons eigen plan gedaan, terwijl we gewoon hadden moeten wachten op God. Maar God zegt, nee hoor, mijn verbond, mijn plan is er nog steeds. Ik heb het niet afgeschreven. Ik heb jou niet afgeschreven. Ik ben El Shaddai. Ik ben de Almachtige, zegt God. Gods naam klinkt vandaag ook over de ark. Over jouw leven. Over jouw leven klinkt El Shaddai. Over het leven van deze broer op de IC klinkt El Shaddai. Over het leven van die andere mensen die besmet zijn geraakt, klinkt El Shaddai. Ik ben de Almachtige God. Voor mij is er niks onmogelijk. Ik kan alles. Want ik ben El Shaddai. Zij moesten blijven zien op de belofte van God. Zij moesten blijven zien op dat die God gesproken had en had gezegd, jij zult zijn een vader van vele volken. Jij zult zijn een vader van vele volken. Jij zal een groot volk voortbrengen. En het is moeilijk om dat je voor te stellen als je heel oud bent en je hebt geen kinderen. Maar hij zegt, ik ben El Shaddai. Ik kan dat soort dingen. Ik ben de Almachtige God. De tweede persoon waar ik vandaag bij stil wil staan, is een man en die heet Nehemia. En Nehemia is schenker van een koning, met een hele moeilijke naam, dus die sla ik over. En terwijl Nehemia de schenker is van die koning, krijgt hij het bericht uit Jeruzalem dat de stad is verwoest, de poorten zijn verbrand, er zitten gaten in de muren. En hij rouwde enkele dagen daarover en hij bad tot God. En dan moet je opletten wat hij bad. En dat is Nehemia 1 vers 5. Ik bad, ach Heer, God van de hemel, machtige en ontzagwekkende God. Als je nou toch eens gaat bidden en je zou daarmee beginnen. Hè? Zo van dat je, dit is wie u bent. God, dit is wie u bent. God van de hemel, machtige en ontzagwekkende God. Zo van, u bent El Shaddai, u kunt alles. U die uw belofte nakomt en trouw bent aan een ieder die u lief heeft. Wauw. Dat is wat hij uitspreekt. Is dat niet gaaf? Hij gaat staan, deze tekst komt uit Deuteronomium 7. Hij gaat staan op het woord van God. Hij zegt van, ik pak het woord van God, de belofte van God. God die trouw is, zijn belofte nakomt aan een ieder die hem lief heeft. Wauw. En dan komt hij bij de koning. En dan loopt hij daar een beetje wijn in te schenken. En hij moet het geloof ik ook proeven. En dan zegt de koning tegen Nehemia, wat ben jij toch bedroefd? Ik ken je zo helemaal niet en ja, je bent ook niet ziek. Dus er moet wel iets anders aan de hand zijn. Wat is er eigenlijk met je aan de hand? Ja, zegt Nehemia dan, hoe kan ik anders dan bedroefd zijn als je te horen hebt gekregen dat de stad waar je voorouders begraven liggen, dat die in puin ligt. Dat de stadspoorten zijn verbrand en dat de hele boel aan God is geslagen. Hoe kun je dan net doen of dat er niks aan de hand is? En dan zegt de koning, wat wil je dan? Wat wil je? Zeg eens wat je zou willen. En dan bidt Nehemia tot God. Dat is ook goed, hè? Kijk, dan zou je heel makkelijk kunnen zeggen, ik ga zeggen wat ik graag wil. Maar Nehemia die gaat niet vertellen wat hij graag wil. Hij gaat aan God vragen, wat wilt u eigenlijk? Wat wilt u dat ik zeg tegen de koning wat ik graag wil? En zo gebeurt het dat Nehemia met 50.000 mensen naar Jeruzalem mag. Geweldige situatie. Dat hij daar naartoe mag om de stad weer op te bouwen, om de stadsmuren weer op te bouwen. Hij vraagt het juiste aan God. En de koning die geeft hem mee wat hij nodig heeft om dat te doen. Hij mag door het land heen trekken. Maar ja, dan komen ze er natuurlijk achter dat niet iedereen enthousiast is over de belofte en de plannen van God. Dan komen ze erachter dat er ook mensen zijn die hun tegen willen werken. Want ja, Nehemia die had wel van God gehoord van je moet naar Jeruzalem gaan en je moet de muren herstellen en je moet de poorten herstellen. Maar ja, die andere mensen die hadden zoiets van, ja, dat moeten we misschien maar niet doen, dat lijkt me niet zo verstandig. Want waarom zouden we dat eigenlijk willen? En dan moeten wij ook ons realiseren, dat als God ons een belofte doet, dat er ook een tegenstander is, die deze belofte wil tegenwerken. Dat er een tegenstander is die doorbraken wil tegenhouden. Dat er een tegenstander is die wil maken dat we, nou ja, maar een beetje zo van, nou ja, oké, als er dan zoveel tegenstand is, dan stop ik er maar mee. Maar gelukkig deed Nehemia dat niet. Hij had zomaar voor een Ismaël-oplossing kunnen kiezen. Net zo goed als dat wij in heel veel situaties wellicht ja, verleid worden tot, zullen we het dan maar zo doen, want dan lukt het wel, of zo. Zullen we het dan maar zo doen, zodat het wel voor elkaar kunnen krijgen. Zodat we wel een doorbraak krijgen. En misschien herkent u dat wel uit uw leven, dat je iets beloofd hebt gekregen, dat je zeker wist van, dit is een belofte van God. Maar dat je toch op een of andere manier er een eigen draai aan gegeven hebt, omdat het zo lang duurde en het leek zo logisch. Nehemia, daar kunnen we van leren dat hij steeds God raadpleegde voor wat hij moest doen. Hij raadpleegde steeds God wat hij moest doen. En dat is voor ons ook belangrijk. De bidstonden, ik weet niet hoe dat in deze gemeente is, maar er worden niet altijd het beste bezocht. Omdat het niet altijd de leukste avonden zijn tussen aanhalingstekens. Maar het zijn wel de avonden waar het om gaat, of de ochtenden, wanneer het ook gebeurt. Dat je van God kunt horen wat zijn idee is, wat zijn koers is, welke stap de volgende stap is. En het is heel goed om de timing van God te leren kennen. Want als je de belofte van God verward met de timing van God, dan gaat het helemaal mis. God had een belofte op het leven van Abraham gelegd. Maar de timing lag verder in de tijd dan dat Abraham doorhad. En koos hij ervoor van, nou ja, laten we dat maar op een andere manier doen. En dat is ook het risico wat wij lopen. Dat we dingen op een andere manier doen. Omdat we denken, ja, dat zal wel, dit is logisch, dit zal wel het plan van God zijn. Als het moeilijk gaat, als er tegenstand komt, als we ontmoedigd raken, dan is het gevaar voor een Ismaël-oplossing groter. En juist dan moeten we zorgen dat we met elkaar komen en dat we God raadplegen. Dat we God aanbidden, dat we als het ware in de troonzaal, hoe was dat het eerste lied? In het heiligdom, goed, dankjewel. Dat we in het heiligdom zijn, daar waar de stem van God klinkt en dat we met elkaar zijn. En ons uitstrekken naar God. Heer, wat spreekt u nu over deze situatie? Wat zegt u hier nu over? We willen uw stem horen. Moeten we dat doen of moeten we het niet doen? Wat is uw belofte? Welke stap sluit aan bij uw belofte? Nehemia deed het niet. Gooide het bijltje er niet bij neer. Was niet ontmoedigd. Maar ging door. Daar staat in Nehemia 2, vers 18. En hij vertelde hun, en dat is Nehemia is hij, over de hand van God die goed was geweest. Als ook de woorden van de koning die hij ontvangen had. En toen zeiden zij, dat was die groep die met hem meegekomen waren, laten wij opstaan en laten wij gaan bouwen. En zij grepen moed voor het goede werk. Als je het idee hebt dat het plan van God een beetje vertroebeld raakt, dat je niet meer helemaal duidelijk zicht hebt op wat is nou het plan van God voor deze situatie, voor mijn leven, voor de gemeente, voor een onderdeel van de gemeente, dan is het goed om eerst weer terug te focussen op van, oké, wat heeft God beloofd? En wat is het plan? Luisteren naar de stem van God. Maar daarna is het goed om met elkaar te zeggen van, laten wij opstaan. Laten we eens opstaan. En laten we gaan bouwen. Laten we datgene gaan doen wat God heeft gesproken, om dat tot uitvoer te brengen. En toen zeiden de gemeenteleden van de ark tegen elkaar, laten wij opstaan. En gaan bouwen. Want het is goed om mee te bouwen aan wat God in dit huis aan het doen is. En het kan inderdaad zijn dat je ergens lang op hebt moeten wachten. Het kan zijn dat je misschien het helemaal niet meer ziet zitten. Of dat je denkt van, hoe moet het nou toch verder? Of welke situatie er dan ook allemaal zou kunnen spelen. Raadpleeg God met elkaar. Graaf die geulen waar ik vorige keer over gesproken heb. Samen. En sta op. Sta op om te gaan bouwen. En wat er dan gebeurd is, dat lees je in Nehemia 3 vers 1. Toen stond Eliasib, de hoge priester, en zijn broeders, de priesters op en herbouwden de schaapspoort. Zij heiligden die en plaatsten de deuren ervan. Deze poort werd gebruikt om de offerdieren binnen te brengen. En dit is de eerste poort die hersteld wordt. De eerste poort om offeringen te brengen aan God. Waardoor door de schapen weer naar binnen kunnen komen. En de offers gebracht kunnen worden aan God. Deze poort was ook het dichtst bij de tempel. Deze poort werd hersteld door een hoge priester. En zijn naam betekent God herstelt. De schaapspoort is het beeld van Jezus Christus. Onze hoge priester uit het nieuwe verbond. Bedenk de woorden die Johannes de Doper zegt in Johannes 1 vers 29. Als hij de Heer Jezus ziet aankomen lopen, dan zegt hij, zie, dat is het lam van God die de zonde van de wereld zal wegnemen. En die poort, die wordt als eerste hersteld. Die poort die dat beeld uitbeeldt. Dat er een vlekkeloos lam moet zijn. Waardoor je doorheen kunt gaan en waardoor je eeuwig leven en redding kunt ontvangen. Wij brengen geen offers meer zoals dat in het Oude Testament gebeurde. Maar de schaapspoort, Jezus Christus, is wel de kern van ons geloof. Eigenlijk door de hele Bijbel heen is Jezus het kern van het woord van God. In de hele Bijbel kun je zien dat het eigenlijk allemaal daarom draait. En dat is ook waar deze poort en waar deze situatie om draait. Dat als eerste dat hersteld wordt. Als eerste de relatie met God herstellen. Om weer als het ware toenadering tot hem te zoeken. Die schaapspoort moest hersteld worden. Het offeren moest weer kunnen gebeuren. En dat is een beeld van wat er in ons leven ook zou moeten gebeuren. Dat we ons eerst weer toewijden aan de Heer Jezus. Ja Heer, u heeft het gedaan voor mij. U heeft gedaan voor mij wat ik zelf niet kon doen. U heeft gedaan voor mijn leven en daardoor heb ik ontvangen wat ik niet zou hebben verdiend. Het was de geweldige ruil aan het kruis. Dat is het vlekkeloos lam. En dat staat hier symbool voor. En Nehemia die zegt van laten we opstaan, laten we gaan bouwen. En als eerste wordt deze poort hersteld. Abraham, Nehemia, zien de belofte van God. Zien de belofte van God over een specifieke situatie. Allebei iets anders. En ze kiezen ervoor om vast te houden aan die belofte. En ook al maakt Abraham een omweggetje. Op het moment dat God weer tot hem spreekt. Op het moment dat God tot hem spreekt en zegt van mijn belofte staat nog steeds met jou. En hij geloofde de Heer. En het is hem tot gerechtigheid gerekend. Geloof, rechtvaardigheid komt door geloven en door niks anders. Het feit dat je goedgekeurd bent en ervaard bent door God, komt door Jezus Christus. Door geloof in hem. Ook toen de tegenstand kwam, bij Nehemia, mensen de muur wilden afbreken en die mee wilden helpen, en enzovoort, enzovoort. Je moet het hele verhaal maar eens lezen, een heel interessant boek. Uit de Bijbel en al die poorten die staan ook voor, hebben een bepaalde betekenis. Hij hield vast, wat er ook gebeurde. Op een gegeven moment moesten ze zelfs met één hand moesten ze een werktuig hebben en met andere hand moesten ze een zwaard hebben om ervoor te zorgen dat ze konden doorbouwen. De tegenstand kan er zijn. Mensen in onze omgeving kunnen ziek worden of kunnen door corona geveld worden. Misschien komen ze op andere manieren in de moeilijkheden. Misschien gaan dingen niet zoals we ze zouden willen. We hadden graag gewild dat deze zaal vol had kunnen zitten met mensen om elkaar te ontmoeten, om elkaar te bemoedigen. Maar dat kan nu even niet. Maar bedenk je goed. God is niet veranderd. Zijn naam is El Shaddai. Ik ben de Almachtige. Ook over de ark zijn zijn plannen niet veranderd. God zegt, ik ben de Almachtige, ik kan echt alles. En mijn beloften voor jullie staan nog steeds. En ik wil jullie bemoedigen met een woord, met een beeld, met een soort visioen wat ik zag over de ark. En ik zag een boot met een sleepnet. En het sleepnet schraapte over de bodem. En steeds werd dat sleepnet opgehaald en daar werd in gekeken, wat zit erin. En heel vaak zaten er dingen in die gewoon op de zeebodem horen, waar je niks aan hebt. En die gooiden ze dus ook gewoon weer overboord. Maar soms zaten daar kostbaarheden in. Ik zag dat daar een kostbare beker en een vaas en muntstukken uitkwamen. En deze dingen die op de bodem lagen, die staan voor rijkdommen, voor beloften van God die aan dit huis heeft gegeven. En de boot die voer, of vader, wat is het, zeg maar, voor de kust langs. En die deed heel stapsgewijs, zorgden ze dat de hele bodem werd afgespeurd van een bepaald gebied waar ze moesten zoeken. Om geen stukje over te slaan. En ik geloof dat de Heer tegen jullie zegt, speur de bodem, de dingen die eigenlijk onder het wateroppervlak terecht zijn gekomen, dingen die je misschien gaandeweg bent kwijtgeraakt, speur de bodem af op verloren schatten, op verloren beloften. Want daarin ligt de toekomst van dit huis. In de dingen die ik vroeger heb gesproken, de dingen die ik vroeger in jullie midden heb verankerd, die wil ik als het ware met zo'n sleepnet omhoog halen, zodat deze rijkdommen weer zichtbaar worden. En ik wil jullie, ik weet heel weinig van deze gemeente. Ik heb Gerrit in de afgelopen tijd weinig gesproken, dus ik weet helemaal niet precies waar jullie op dit moment zitten. Maar dit beeld, en ik zag het echt voor me terwijl ik mijn ogen open had, zag ik dit beeld voor me en zag ik deze rijkdommen, zag ik deze kostbaarheden als het ware opgepakt worden en meegenomen worden om ook in de gemeente te tonen. En ik geloof dat God in deze periode, in dit seizoen, nieuwe of de kostbaarheden van weleer aan het omhoog halen is. En nieuwe dingen geeft in dit huis om met elkaar na te denken over van, wat is uw belofte ook alweer? Wat is uw belofte over ons en hoe wilt u dat wij in die belofte gaan wandelen, in dat plan gaan wandelen? Net zo goed als dat de mensen, toen ze hoorden van Nehemia, zo van, de koning heeft dit gezegd en Gods belofte over ons is dat. Dat de mensen zeiden, oké, laten we opstaan. Dat de gemeente in beweging mag komen, omdat herkend wordt dat er een belofte geopenbaard wordt. En dat is mijn boodschap voor jullie. Houd jullie vast aan die belofte. Ga niet iets doen waarvan je denkt van, dat is mooi, want die kerk doet het zo, of die kerk doet het zo. Nee, God heeft de ark bedoeld om de ark te zijn. En niet iemand anders. En hij heeft aan jullie kostbaarheden gegeven, die geen ander huis heeft gekregen. En ik wil jullie bemoedigen om het leidersteam, om voor ze te bidden en om ze aan te sporen. En misschien moet je er ook wel bij helpen, ik weet niet op welke manier, maar Gerrit oplossen straks. Hoe je die kostbaarheden mee kunt ontdekken. Want ik geloof echt dat dit een woord is voor dit seizoen. Een woord is voor de fase waar jullie nu in zitten. Niet zoiets van, nou, we gaan maar door zoals we het deden. Nee, we moeten kijken van wat heeft God gesproken. Wat is het woord van God voor de gemeente? En daarop gaan we verder. En ik zag daarin dat de glorie van God hersteld werd over dit huis. Dat betekent niet dat er nu geen glorie van God is. Maar dat er meer kracht op de glorie van God komt. Dat er meer bovennatuurlijke dingen zullen gebeuren in dit huis. Omdat de heerlijkheid van de Heer hier is. Als we het in de Bijbel lezen, dat de heerlijkheid van God op een plaats komt, dan verandert alles op die plaats. Tot aan soms de muren en de deuren toe. Gods geest zal krachtig waaien in dit huis. Bolwerken zullen worden neergehaald. Bolwerken zullen worden neergehaald. En dat is niet persoonlijk bedoeld. Tegen wie dan ook. Maar bolwerken die niet vanuit God zijn, die moeten stoppen. En ik kan dit iets makkelijker zeggen, misschien als leiders van deze gemeente, maar dat is iets wat God me liet zien in dit visioen. Dat ook bolwerken moeten stoppen, omdat het plan van God een ander plan is. En dat je moet onderwerpen, dat je moet voegen naar het plan van God in dit huis. Zodat datgene wat God wil doen, kan gebeuren. Nehemia, die kreeg een woord van de Heer en die bad. En die kreeg een vraag van de koning en die bad. En die moest een stap zetten bij die muur en hij bad. En dat is wat ik jullie wil aanmoedigen. Ga samen bidden. Heer, wat is uw visie? Wat is uw plan? Wat geeft u aan de leiders om ons mee te nemen in het volgende seizoen. Ongelovigen zullen dit huis gaan vinden. En tot geloof komen, want alleen dit huis vinden is niet genoeg. De atmosfeer die hier is, zal aantrekken om hun leven aan Jezus te geven. Om door de poort heen te gaan, om door de deur heen te gaan. En het lam, het vlekkeloos lam aan te nemen. En dat zij volledige vergeving ontvangen van hun zonden. Een eeuwig leven. En dat ze het onder het oordeel vandaan komen. En dat zal hier gebeuren, in dit huis. Er zal zegen uitgaan voor mensen in nood. Ik herhaal ze nog één keer en dan stop ik. Gods glorie wordt hersteld. Gods geest zal krachtig waaien door dit huis. Bolwerken zullen neergehaald worden. Zullen stoppen met manifesteren. Om dingen tegen te houden die God wil doen. Ongelovigen zullen komen naar deze plaats en zullen tot geloof en tot herstel komen. En er zal een zegen uitgaan voor mensen die in nood verkeren. Lieve gemeente de Ark, blijf zien op de belofte van God. Laat dat je enige focus zijn. Blijf zien op de belofte van God. Zijn naam, El Shaddai, God de Almachtige, is onveranderd en blijft en is over dit huis. Kies niet voor Ismaëls. Kies niet voor Ismaëls, maar kies voor het plan van God. Kies voor Isaac. Want mijn belofte, zegt God, wat er ook is gebeurd in het verleden, je kunt alleen maar terugkijken. Je kunt alleen maar kijken naar de dingen die niet goed gingen of niet goed zijn gegaan of wat dan ook. Dat had Abraham ook kunnen doen. Maar God zegt vandaag, mijn belofte over jullie huis en over jouw leven en over jouw situatie, wat er ook is gebeurd in de afgelopen tijd, lang of kort geleden, mijn belofte staat nog steeds, zegt God. Ik ben niet veranderd. Zullen we samen bidden? Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel, Heer, dat u zo uw naam verbindt aan dit huis, El Shaddai. U bent de Almachtige. En wat u betreft, Heer, is uw belofte voor de ark niet veranderd. Heer, en dank u wel dat u dat aan het uitwerken bent. Dat u dat in leiders aan het vullen bent. Dat u dat in gemeenteleden aan het voeden bent, Heer. Heer, om met elkaar samen op te staan en je te richten op de belofte die God heeft gegeven. En ook om op die manier in uw plannen te mogen wandelen. Heer, dank u wel dat u ook helpt om bolwerken, dingen die er niet moeten zijn, om die uit het midden weg te nemen. Heer, dat kunnen gedachten zijn, dat kunnen leringen of ideeën zijn. Heer, en de dingen die niet in uw plan passen, wilt u ze aan het licht brengen? En wilt u maken, Heer, dat ze onder het gezag van uw autoriteit komen? Heer, dank u wel dat ik zo de gemeente mag zegenen met dit woord. Uw naam is El Shaddai. U bent de Almachtige God. En uw belofte over dit huis en over elk lid van dit huis is onveranderd. In Jezus' naam. Amen.